Hi, welkom en leuk dat je luistert naar de vierde aflevering alweer van Radio Gastro. Een vierdelige reeks podcasts waarin vier jonge collega-artsen met affiniteit voor de IBD de highlights van de afgelopen editie van de Digestive Disease Week bespreken. Welke plaatsvond in het zonnige San Diego. De productie van deze podcast is in samenwerking gedaan met AbbVie. Echter is het goed om te weten dat de inhoud en de selectie van studies onafhankelijk zijn verlopen. En geselecteerd zijn met name op klinische relevantie. Dus dit jaar niet in staat geweest om af te reizen naar San Diego. Wij praten hierbij. Ik ben Arno Bourgogne en naast mij zitten
Ashkan Rezazade,
Michiel Bak
en Vincent Joutsen.
Luister lekker mee, wij gaan beginnen. Ja, we zijn weer al bij dag 4 van de DDW in San Diego. Ik kan me nog herinneren, ik zei net zonnig San Diego. Het was niet zo zonnig die dag meer, helaas. En ik denk ook dat velen van ons alweer in het vliegtuig zaten. Dus ja, deze aflevering wordt wel extra relevant. Ook voor de mensen die er waren, maar ja, toch weer de vlucht moesten terugpakken. Hm. Ja, ondanks dat, best wel veel interessante dingen nog deze dag. Er waren heel veel klinische sessies deze dag, wat betreft IBD. Onder andere een hele mooie sessie over clinical trials. Met name gericht op de small molecules en ook monitoringstrategieën daarbij. Sessies over post-operatief management bij IBD. Daar gaan we ook meer over horen in deze aflevering. En ook, dat vond ik persoonlijk zelf ook erg interessant. Een van de laatste sessies was dat voor de echte diehards. Een sessie over nieuwe biomarkers bij IBD. Dus daar gaan we het een en ander van bespreken deze aflevering. En we beginnen bij Michiel. Hè, Michiel, je hebt ook het een en ander al voorbereid voor deze dag. Dus ik geef het woord hierbij aan jou.
Ja, dankjewel. Ja, in een nog redelijk gevulde zaal op de DDW stond in de sessie Advances in Postoperative Management in IBD. Ja, verschillende onderwerpen centraal. Waarbij wij graag het effect van multimodale prehabilitatie op postoperatieve complicaties bij de IBD-patiënt met u bespreken. Maar daarnaast willen we ook iets meer vertellen over de preoperatieve lichaamssamenstelling en het optreden van postoperatieve uitkomsten bij patiënten met de ziekte van Crohn. Nou, zoals u alle weet is intestinale chirurgie een belangrijke behandelmodaliteit voor IBD en wordt ook veelvuldig uitgevoerd. En volgens een meta-analyse gepubliceerd in 2021 is het 10-jaars risico op het ondergaan van een colectomie bij patiënten met colitis ulcerosa ongeveer 10%. En wanneer we kijken naar de patiënten met de ziekte van Crohn is het 10-jaars risico op het ondergaan van een intestinale resectie ongeveer 26%. En ondanks dat de perioperatieve zorg verbetert met onder andere de komst van de minimale invasieve chirurgie, zijn postoperatieve complicaties onvermijdbaar. En de range wat betreft het percentage complicaties dat verschilt. En dat verschilt uiteraard per type studie, per type resectie. En vanuit de literatuur weten we dat er verschillende veranderbare risicofactoren zijn voor postoperatieve complicaties. Denk daarbij aan verminderde fysieke fitheid, ondervoeding, roken. En het eerste studie die ik graag met u wil bespreken richt zich op prehabilitatie. Prehabilitatie richt zichzelf op het optimaliseren van deze veranderbare factoren met als doel het verminderen van het complicatierisico, maar ook een eerder herstel naar het dagelijks functioneren. Prehabilitatie vervolgens onderzocht in de abdominale oncologische chirurgie.
Absoluut,
met veelbelovende resultaten door bij te dragen aan minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel. Maar ondanks deze veelbelovende resultaten is het niet te extrapoleren naar de gemiddelde IBD-patiënt. Daarbij kan u denken aan verschillende factoren, zoals de impact bijvoorbeeld van voedingsbehandeling. De jongere leeftijd, desondanks toch een verminderde fysieke fitheid ten opzichte van de algehele populatie of patiënten met colorectaal carcinoom. En uiteraard de chroniciteit die een psychologische impact met zich meebrengt. Een studie die zich hoopt om de effectiviteit van prehabilitatie aan te kunnen tonen, werd gepresenteerd door collega Zhu, die werkzaam is in het academisch ziekenhuis in Los Angeles in de VS. En in het ziekenhuis werd een prehabilitatieprogramma opgericht welke 4 weken voor de operatie van start gingen. En denk ik goed om te benoemen is dat de verpleegkundig specialist, diëtiste, fysiotherapeut en maatschappelijk werker nauw betrokken waren bij dit programma. Zoals de verpleegkundig specialist verantwoordelijk voor het beoordelen van het medisch dossier, opstellen van postoperatief plan met betrekking wel of niet starten van medicatie, uitvraag van rookstatus. Diëtetiek was verantwoordelijk voor het beoordelen van voedingsstatus, handknijpkracht. En daarbij werd ook gestart met een aantal supplementen. Zoals verwacht werd de fysiotherapeut ingeschakeld voor het inschatten voor de fysieke fitheid en behandelde hij of zij de patiënten met krachttraining. Over dan naar de methode van deze studie betreft een retrospectieve case control studie waarbij patiënten met IBD 12 jaar of ouder ingepland voor electieve abdominale chirurgie werden geïncludeerd. En voor de interpretatie van de resultaten is het belangrijk om te weten dat de onderzoeksgroep de interventies heeft onderverdeeld in 3 groepen. Chirurgie met het aanleggen van een anastomose, chirurgie met het aanleggen van een stoma en pelvic dissection, waarvoor vaak de proctocolectomie en pauschirurgie worden verstaan. Primaire uitkomstmaat was chirurgische complicaties, gemeten middels de Comprehensive Complication Index, welke rekening houdt met het aantal complicaties ten opzichte van de Clavien-Dindo-score, die meer gebruikt wordt in de literatuur, ook in de kliniek, die zich meer bezighoudt met de ernstigste complicatie. Daarnaast ook nog een aantal secundaire uitkomstmaten, kom ik zo op terug. En werd ook gekeken naar de adherence aan het prehabilitatieprogramma. Er werden dus 70 patiënten geïncludeerd die het prehabilitatieprogramma ondergingen, 94 controles. En in de prehabilitatiegroep was het percentage met de ziekte van patiënten met de ziekte van Crohn hoger. En ook het aantal patiënten die een operatie ondergingen met het aanleggen van een anastomose of een pelvic dissection. En als we dan kijken naar die uitkomsten, zien wij een lagere CCI-score bij patiënten die prehabilitatieprogramma ondergingen. Zagen we dat het gebruik van opioïden dat het ook significant lager was. Maar zagen we, zagen we geen verschil in het verblijf in het ziekenhuis. Maar wel weer een verschil in heropnames en heroperaties.
En Michiel, hoe zat het dan met het succes van die prehabilitatie? Hebben ze daar ook wat over gezegd?
Ja, daar wilde ik net over uitweiden. Het is goed om te benoemen dat de prehabilitatie bestond uit 3 visites voorafgaand aan de operatie. Vier en 3 postoperatieve visites. En daarbij is het aantal gemiddelde preoperatieve visites is dat 2,4. En is dit ook voor de postoperatieve prehabilitatie. Om dan uiteindelijk nog mee af te sluiten, er werd ook nog een univariate analyse uitgevoerd om dus de associatie van het prehabilitatieprogramma met de uitkomsten te bestuderen. En daarbij werd alleen maar een associatie gevonden voor het gebruik in opioïden en re-interventies. Mijn inziens is in ieder geval een mooie start om dit onderwerp te onderzoeken. De studie roept wel meerdere vragen op. Zoals je niet gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte, zijn de operaties verdeeld in 3 grote groepen. Ik denk dat daar wel vragen over zijn. En daarnaast is het ook onbekend wat nou de bijdrage is van die individuele pijlers. Dat is uiteraard moeilijk om te onderzoeken als je een multimodaal programma ontwikkelt.
Ja, zeker. Wat ik me ook nog afvraag, je zei dat het was een 4 weken durend programma, toch?
Ja.
Over je prehabilitatie, ja. Wat is nou de optimale duur? Heb je daar een gedachte over? Moeten we echt bij al die patiënten 4 weken gaan prehabiliteren? Of zou het ook sneller kunnen? Of moet het juist langer?
Ja, dat is lastig. Ik denk dat het helemaal lastig is gezien de wachttijden voor de IBD-chirurgie waar hard voor gelobbyd wordt in Nederland om die wachttijden te minimaliseren. De vraag is denk ik lastig. De belangrijkste parameters denk ik in ieder geval de voedingsbehandeling. Denk ik bij voorkeur EEN, zeker voor Crohn. En daarbij wordt dan wel 4 tot 6 weken in ieder geval aangehouden.
Ja.
Maar zoals ik al zei, ik denk dat dit weer een mooie vervolgonderzoek aanleiding is voor vervolgonderzoek.
Ja, zeker. Het is ook wel interessant om dan te kijken of je bepaalde cut-offs kunt definiëren. Hè? Voor bij welke voedingsstatus en bij welke mate van fysieke fitheid vind ik een patiënt zeg maar goed genoeg voor chirurgie. Hè? Omdat, ja.
Zeker. Het is denk ik ook inderdaad ook vooral waardevol om ook inderdaad te bekijken of inderdaad te identificeren welke patiënten nou in aanmerking komen voor welke interventie. Ik denk niet dat het nodig is om elke patiënt te prehabiliteren op alle pijlers.
Nee.
Het tweede onderzoek in deze sessie is van eigen bodem. Een samenwerking tussen het Erasmus MC en het Maastricht UMC. Waarbij onderzocht werd of preoperatieve lichaamssamenstelling geassocieerd is met het optreden van postoperatieve complicaties en het endoscopisch postoperatief recidief op 6 maanden. Na een ileocolische resectie voor patiënten met de ziekte van Crohn. Denk ik al besproken in de tweede aflevering door Vincent zijn veranderingen of abnormaliteiten in de lichaamssamenstelling. Zoals het viscerale vet of sarcopenie, die zijn veel voorkomend bij patiënten met ziekte van Crohn, voornamelijk in de preoperatieve periode.
Ja.
En ook al eerder onderzoek uit de abdominale oncologische chirurgie laat zien dat afwijkingen in die lichaamssamenstelling geassocieerd zijn met slechte postoperatieve uitkomsten. En gezien complicaties na een ileocolische resectie optreden tot wel 40% van de patiënten en 1 op de 3 patiënten ook nog een endoscopisch postoperatief recidief ontwikkelen op ongeveer 6 maanden, is het identificeren van die preoperatieve modificeerbare risicofactoren, waar we het net ook over gehad hebben, noodzakelijk om hopelijk deze uitkomst te
verbeteren. Het blijft hoog, die frequentie is ongelooflijk. Ja.
Ja. Nou, kort over de methode. Patiënten werden geïdentificeerd vanuit de RAPCD-studie, actief in 15 Nederlandse ziekenhuizen. In samenwerking met het ICC en de ICCS. En in deze studie werden patiënten geïncludeerd die dus een resectie ondergingen. Met recente beeldvorming die goed voor hun kwaliteit moest zijn. En die recente beeldvorming mocht maximaal tot 12 maanden voor de operatie uitgevoerd zijn. De lichaamssamenstelling werd op de meest recente en beschikbare preoperatieve scan beoordeeld. En op het niveau van de derde lumbaalwervel werd dan het oppervlakte en het lipidegehalte in de spier, subcutaan en visceraal vet gemeten. Door een gevalideerde tool voor CT-scans of handmatig door getrainde onderzoeker voor de MRI's. En belangrijk ook voor de interpretatie van de resultaten is gezien er geen cut-off zijn voor de lichaamssamenstelling in deze patiëntenpopulatie, werd er een onderverdeling gemaakt in geslachtsspecifieke tertielen, waarbij het middelste tertiel als referentie werd beschouwd. Nou, er werd een multivariabel logistisch regressiemodel uitgevoerd om dus die associaties te bestuderen. En daarbij werden dus 230 patiënten geïncludeerd. De mediane tijd tot de meest recente scan was 2,3 maanden. Dus dat zat vroeg op de operatie.
Nou, dat valt wel mee. Ja.
En als we kijken dan naar de primaire uitkomstmaat. Postoperatieve complicaties werden gerapporteerd in 46%. Matig tot ernstige complicaties in 38%. En infectieuze complicaties in 1 op de 4. En het endoscopisch recidief op 6 maanden in 39% van de patiënten. En dan over naar de associaties. Er werd een consistente associatie gevonden voor hoog lipide in de spier, wat ook al bekend staat als myosteatose.
Ja.
Dit was geassocieerd met zowel postoperatieve complicaties, matig tot ernstige complicaties en ook infectieuze complicaties. En daarnaast werd er ook gevonden dat hoog lipidegehalte in het visceraal vet, dat beschermend werkt voor het optreden van het endoscopisch recidief. Nou, dus in ieder geval concluderend zien we dat verschillende parameters van de lichaamssamenstelling, dat het toch al geassocieerd is met een verhoogd dan verlaagd risico met postoperatieve complicaties. En denk ik ook goed om te benoemen, ook al een eerdere discussie die Vincent aanwakkerde in de tweede aflevering, is BMI nou een goede parameter?
Ja, want je hebt het nu over visceraal vet, hè?
Zeker.
Ja, ja.
Nee, dus de correlatie tussen het BMI en het subcutaan vet, dat is duidelijk te zien.
Ja.
Maar met die andere lichaams samenstelling parameters is dat matig.
Ja.
En daarnaast is ook nog de analyse uitgevoerd met alleen BMI. En daarin werd geen associatie aangetoond. Dus
kijk, ja.
Ja, op basis van deze studie, maar ook al de eerdere genoemde discussie, is het de vraag of BMI nou de juiste parameter is om iets over de lichaamssamenstelling te zien. Maar uiteraard is daar vervolg onderzoek voor nodig, ook of het verbeteren van de lichaamssamenstelling uiteindelijk nog leidt naar verbetering van die uitkomst.
Ja, nou, ik wou net zeggen, ik bedoel, dat is ook wel het relatief en mooi terug aan je eerste verhaal over prehabilitatie. Ja, laat maar weer zien hoe belangrijk het is, dit soort parameters, om die, om daar rekening mee te houden bij het inschatten van het postoperatief risico. Ja, nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Michiel. Ja, er was nog veel meer deze dag wat aan de orde kwam wat betreft de IBD. Wat dat betreft gaan we nu naar Vincent. Want je hebt ook nog het een en ander wat jou opviel, hè, deze dag.
Ik denk naast visceraal vet waren er ook nog andere dingen die heel vet waren. namelijk de novel biomarkers. Dan zou je denken, dan ga ik allemaal hele coole nieuwe markers vertellen. Maar eigenlijk zijn een beetje dingen die we al kennen. Maar
een herhaling van zetten.
Alle manier inzetten. Want er ging een studie met name over acute severe colitis. En dat is denk ik een probleem wat iedereen, ook als je niet een dedicated IBD bent, die kan tegenkomen in de kliniek. Patiënten dusdanig ziek zijn dat ze echt moeten worden opgenomen en eigenlijk al een colectomie in het vizier hebben. Maar die je probeert te redden met in eerste instantie corticosteroïden, IV, 3 dagen. En als dat niet lukt, patiënten die daar refractair op zijn, dan kan je voor cyclosporine gaan of rescue therapy met anti-TNF. Vaak is dat infliximab. En nu is er een beetje discussie over welke dosering moeten we nou geven. Er zijn heel veel studies, of tenminste, is een idee dat we dat gepersonaliseerd moeten doen, want we weten dat een groot gedeelte van de patiënten met hele actieve ziekte veel meer medicatie verliest en mogelijk in de eerste paar dagen heel hoog gedoseerd moeten worden. Maar ja, hoe deel je dat nou in en welke patiënten geef je nou bijvoorbeeld 5 milligram per kilogram en welke geef je nou 10? En bijvoorbeeld ook de titrate-studie die onder andere op de ECHO gepresenteerd was. Die probeert dat op basis van een soort dashboard-systeem. Dus dat je dat heel vaak meet. En dan gepersonaliseerd kijkt welke volgende dosering moet je geven. En hoe hoog moet je zitten.
Dashboard-driven dosing.
Ja, en het was op zich jammer dat die studie ook door de complexiteit niet helemaal vol kwam. En dus ook het primaire eindpunt niet volledig werd gehaald. Maar ik denk dat het wel eigenlijk alles erop wijst dat we die patiënten die heel erg ziek zijn, mogelijk toch meer moeten gaan geven. En ook in het begin om dus zo'n colectomie te redden. Nou, er is een studie gedaan, de Predict UC-studie. Dat is een grote RCT die ook in de Lancet Gastroenterology al inmiddels gepubliceerd staat. Die probeerde dit vraagstuk te tackelen door te kijken, nou, als we randomiseren tussen patiënten die 5 milligram per kilogram krijgen of 10 milligram per kilogram nadat ze steroïden hebben gefaald, zien we dan dat ze meer klinische respons hebben na 7 dagen of na 14 dagen. En dat ze minder colectomieën moeten ondergaan. Dat is best wel een belangrijk eindpunt.
Ja.
Maar die studie was helaas negatief. Dus grote sample size. En ze konden eigenlijk niet op basis van hun primaire eindpunten kijken of dan 10 milligram aan iedereen geven ten opzichte van 5 milligram aan iedereen geven in een gerandomiseerde groep, dat nou beter was. Dan zou je zeggen, nou klaar, einde verhaal, uitgezocht. Maar hier was het toch wel denk ik een hele interessante kijk met een post-hoc analyse in 135 patiënten. En dit is een grote studie in Australië, 13 centra. Echt heel mooi en heel goed uitgevoerd. Die dus gerandomiseerd waren tussen 5 milligram en 10 milligram. En hadden ze op heel veel tijdspunten hadden ze serumspiegels gemeten, onder andere dus in bloed. Maar ook in de ontlasting om te kijken naar het verlies van infliximab. En dan hadden ze met name eindpunt gedefinieerd op dag 7, klinische respons. Want je moet in deze patiëntencategorie best snel kijken van gaat dit nou werken of niet? En gaan we richting een colectomie of niet? Dus klinische respons op basis van de lichtiger score op dag 7 en dag 14. En het aantal colectomieën binnen 3 maanden werd vergeleken. Nou, dan hebben ze een aantal uitkomsten die ik wil bespreken. De eerste is, nou ja goed, als je kijkt naar de 10 milligram per kilogram versus de 5 milligram per kilogram groep, dan is het natuurlijk logisch dat in die 10 milligram per kilogram groep op dag 1 en dag 3 veel hogere spiegels in infliximab en het serum worden bereikt.
Ja.
Dat is denk ik een open deur die ook goed werd ingetrapt. Dat is zeker denk ik iets wat we observeren. Dat is logisch. Dat is goed om te zien dat dat ook is. Maar vervolgens gaan ze dat correleren. Dus die spiegels in het serum op dag 1 en 3 met klinische uitkomsten op dag 7, 14 en het aantal colectomieën. En ze zien dus dat patiënten met die significant hogere spiegels hadden op dag 3, dat die vaker klinische respons lieten zien en minder vaak voor een colectomie hoeven gaan. Dat is denk ik ook op zich, nou,
zou je ook verwachten.
Best logisch.
Ja.
Maar wat ze dan doen is op zich interessant. Dus dan gaan ze kijken, ja, kunnen we dit nou een beetje klinisch maken door te kijken, is daar een afkappunt? En dat definieerde ze een afkappunt dat je dus op dag 3 een spiegel moet hebben boven de 58 microgram per milliliter. En dat je daarmee met een specificiteit van 83% met een best een mooie positive predictive value van bijna 100%.
Ja.
Toch al een soort afkappunt kan kijken van ja, deze patiënten hadden minder kans op het uiteindelijk de noodzaak voor een colectomie. Dus dat is denk ik op zich, hè, we zijn op zoek naar handvatten van ja, hoe moeten we dit nou doseren? Kunnen we met point of care testen kijken wat we moeten doen? En ik denk dat dit de eerste is die best wel interessant is.
Waar ik daar wel benieuwd naar ben, hè, in deze studies hadden best wel veel mensen geïncludeerd. Hè? Hebben ze ook zeg maar in, ook omdat hè, wat je aan het begin zei, we zijn vaak geneigd om hoger te doseren als we patiënten voor ons hebben staan die waarvan we denken van nou ja goed, die zullen een hogere infliximabklaring ook hebben. Hebben ze in deze studie ook subgroepanalyse gedaan, gekeken of specifieke subsets van die patiënten zeg maar ja, nog een betere en sterkere correlatie lieten zien zeg maar?
Ja, ja, dus dat, nee, dus dat ze hebben, ja, dus een klinische boodschap, ze hebben uiteindelijk en daar kom ik denk ik nog een beetje op het einde op. Ze definiëren een subgroep, want een van de vragen in de sessie was ook van ja, moeten we nou gewoon iedereen nu 10 milligram gaan geven?
Ja,
En bij wie moeten we dat doen?
Nou, dat geeft
daar zijn antwoord.
Ja, ja.
En hoe ze dat onderzoeken is door niet te kijken naar de infliximab serumspiegel, maar door te kijken naar het verlies van infliximab. We weten dat hoe meer serum of meer infliximab je verliest in ontlasting, dat het eigenlijk correleert met ja, ernstigere ontsteking.
Ja, precies.
Dus dan is die darm toch poreuzer, verlies je meer. En dat zien ze ook. Hè. Ze hebben nu die fecale samples bekeken. Dus ze zien één, er is een positieve correlatie met het aantal infliximab wat je verliest in ontlasting, CRP en scopische scores, de UCIS.
Ja. Ja.
Dus hoe zieker, hoe meer CRP, hoe hoger die scopische scores, hoe dieper je inflammatie, hoe meer je verliest. Dat is wat ze zien. En ze kunnen het dus ook heel goed koppelen aan respons. Dus ze zien dat patiënten die een klinische non-respons hadden op dag 7, dat die veel meer infliximab in ontlasting verloren dan de patiënten die goed reageerden. Dat was dus 1,4 was dat in responders en 4,7, dus ongeveer 3-4 keer meer infliximab werd verloren in de eerste 7 dagen.
Dat is een behoorlijk verschil.
In non-responders.
Ja. Ja.
Dus die
ga je dan toch uitdagen hoe je dit, hoe je deze resultaten interpreteert in de context van de predict, Vincent. Want er is bij ons ook best wel veel discussie over geweest, hoor. Want de predict, zoals je aangaf, was negatief. En deze laat dan positieve resultaten zien.
Ja, kijk, wat ze hier zeggen is dat hun gedachte, en dat geven ze ook al in die predict-studie aan, is dat waarschijnlijk bij patiënten, en daar kiezen ze een afkappunt voor CRP en albumine, wat in mijn ogen dus opnieuw weer een maat is van ernst van ziekte van de patiënten die je initieel kiest. Dus zij zeggen patiënten in deze postdoc-analyse die een CRP boven de 50 hebben en een albumine onder de 25. In die subgroepcategorie zou het potentieel beter zijn om al vast te starten met die 10 milligram per kilogram ten opzichte van die 5 milligram per kilogram.
Maar dus zeker niet voor iedereen. Dat is jouw boodschap.
Nee. Dus dat is ook echt de boodschap van deze ziekte. Hè? Is dat je dat niet, dat het niet zozeer, of van deze ziekte, van deze studie, dat het niet zozeer voor iedereen is. Maar dat ze dus een subpopulatie hier ontdekken die relatief veel verliest in de ontlasting. En dat kunnen ze correleren. Dus het verlies van die infliximab in de ontlasting correleren ze met hoogte van CRP en dus ook laagte van albumine. En ze zeggen ja, in die patiëntencategorie, en dan kiezen ze dus een afkap van 50 en 25, daar zou dit mogelijk een goed effect kunnen zijn. En dat is best, denk ik, een hele werkbare, of in ieder geval ja, belangrijke klinische boodschap voor dit probleem, waarbij een eerste studie initieel een negatief resultaat laat zien, maar waarbij ze toch mechanistisch kijken van wat kunnen we doen en bij welke patiëntencategorie kunnen we dat wel doen.
Ja.
En dus dat is het eerste wat ik wilde bespreken. Het tweede wat ik wilde bespreken is het gebruik van thuismonitoring van fecaal co-proteïne. Denk ik weer een stukje, nou, net als de wearables, autonomie bij de patiënt terugleggen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uiteindelijk minder opvlamming hebben en dat we patiënten langer in remissie houden en minder ziekenhuizen bezoeken.
Ja.
En er is denk ik best wel, kijk, ik heb ook wel eens een polypatiënten gehad waarvan je dan zonder zo'n calprotectine die dat moest inleveren, dan werd dat allemaal niet gedaan. En dan zit je daar op je polybezoek en dan denk je, ja, wat moet ik nu? Dan ga je ze maar een potje geven en zeg je, nou, bel je dan wel weer over een week.
Ja.
Dat is best handig om dat thuis te kunnen doen. Dus calprotectine, we gebruiken het als biomarker voor inflammatie. We weten dat de 3 maanden voor een klinische flare dat het verhoogd kan zijn. En we weten ook dat als je calprotectine gebruikt met klachten uit de CALM-studie, dat dat een betere uitkomst geeft op ook endoscopische eindpunten na week 48 volgens mij.
Ja, ja.
Dus dat zijn dingen die we weten. En we weten ook dat thuismonitoring best goed kan. En dat het goed correleert met de ELISA die je in het ziekenhuis doet. Het kost ongeveer de test die ze hier hebben gebruikt, de IBD-DOC. Ik weet niet of daar patent of iets op zit, maar het kost ongeveer €100. En dat kan je dus best goed thuis doen. En hier was de vraag van, ja, als je nou proactief zegt, we laten patiënten gewoon iedere 2 maanden een calprotectine-test doen. Kan je dan vroeg patiënten al vangen die mogelijk een symptomatische flare hebben, want dat is een uitpunt. Kan je die al vroeg vangen en kan je dan ingrijpen? Dit was een Canadese groep, een grote studie. En die hebben dus volwassen colitis ulcerosa patiënten genomen in klinische remissie. En die dus gerandomiseerd tussen of gewoon standard of care. Dus die moesten wat vragenlijsten invullen. En iedere 6 maanden werd gekeken hoe het met ze ging. Of dus die groep die iedere 2 maanden zo'n thuistest deed. En dan was het idee dus als je bij een thuistest een CalPro boven de 250 had, dan moest die herhaald worden binnen 30 dagen. Om zeker te weten, nou, het is echt een flare gaande. En als je dan 2 keer zo'n hoge CalPro had, dan kon de treating physician kijken of te intensiveren of te switchen. Totaal 600 patiënten daarmee gedaan. 14 centra in Canada en ja, heel random eentje in Australië. Toevallig denk ik.
600 is ook wel veel, hè? Ik bedoel,
Dus echt heel veel mensen hebben hier meegedaan. 308 controles en 303 in de interventiegroep.
Hadden ze daar ook een rationale voor? Hadden ze er ook iets over gezegd? Heeft dat met een sample size berekening te maken gehad? Of?
Ja, daar hebben ze hebben wel echt wel. Ze hebben een soort geschatte rate of flares gedaan. Dat ze dachten, het is ongeveer 30%.
Ja.
Zonder de test. En dan willen ze het poweren wat is op 10 tot 15% reductie. En op basis daarvan hebben
ze het echt nodig. Ja.
Moeten zo ontzettend veel mensen. Dus ze hebben het wel echt over nagedacht van waar moeten. Het is inderdaad een hoog getal.
Veel, hè? Ja.
Dus 600 patiënten. Eigenlijk geen verschil in die baseline characteristics. 50-50 man-vrouw. Vrij lange ziekteduur. En dus de baseline calprotectines van beide groepen, zowel interventie als controle, was rond de 60. Dus echt patiënten in remissie. En er zijn een aantal uitkomsten die wel denk ik wel leuk zijn. Ten eerste hebben zij gewoon kunnen uitrekenen, want ze hebben het gepowered op 30% flare rate. Maar dat konden ze ook gewoon zien. Dus hun flare rate was per persoon per jaar was 0,29. Dus ja, 29% kans om, terwijl je in klinische biochemische remissie bent, om binnen een jaar dus een flare te krijgen. Ja. Best hoog, vond ik.
Ja, zeker al.
Want het zijn gewoon patiënten die op stabiele therapie zitten, maar toch nog best een hoge kans hebben om te flaren. Dus dat is best een opvallende uitkomst. En als we dan de volledige groepen met elkaar vergelijken in hun intention to treat protocol, dan zien ze geen significant verschil tussen proactief thuistesten en gewoon normale controles doen. Maar wat hun opviel, en ik denk dat het ook een beetje opportunistisch is geweest, maar goed, wat hun opviel is dat van die hele grote groep interventies, dus dat waren er 300 ruim, was best een aanzienlijk gedeelte, ongeveer de helft, die had een aantal van die CalPro thuistesten gemist. Dus ze hadden daar wat missing data. En hun idee was juist van, ja, je moet het gewoon consequent, proactief, elke 2 maanden doen. Dan kan je ze goed vangen en dan kan je een verschil met klinische flare kan je dan bepalen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dan een per protocol analyse gedaan. Dus iedereen eruit gegooid die 3 of meer CalPro's hadden gemist. Dus gewoon mensen die zich echt eraan hadden gehouden. En wat ze dan zien, is dan zien ze ineens wel een grote significant verschil. Dus dat kwam hartstikke goed uit. Dus dan zien ze ineens dat overal dat je zeg maar met een hazard ratio van 2, echt veel meer flares kan vangen door proactief thuis te meten. Er zit natuurlijk wel wat kosten aan verbonden. Hè? Je moet dus iedere 2 maanden die €100. Alhoewel je denk ik ook, kan natuurlijk ook wel kijken dat je wint er ook al mee dat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ze niet hoeven te controleren. Dus je hebt al minder ziekenhuisbezoeken nodig. Maar goed, het kost wat. Maar je kan er dus wel echt significant, in ieder geval in deze studie,
Ik ben wel benieuwd inderdaad wat de kosteneffectiviteit hiervan is. Hè? Want je zei net al van één test is ongeveer 100 euro. En dan volgens mij zeg maar een calprotetine bepaling in het ziekenhuis iets van 80, 85 euro.
Ik heb het opgezocht, 65 euro in het ziekenhuis. Dus okay. Wel lager.
Maar ja, wat jij zegt, die ziekenhuis bezoeken.
Precies,
ja.
Iemand moet je zien, er moet iemand een polyvoorbereiding doen. Ja. Er moet wel een arts moet daar verbonden zijn. Dat heb je dan niet.
Nee.
En iedere flare die je eerder vangt en dus mogelijk al eerder kan ingrijpen.
Ja, dat spaart. Je spaart het ook al op kosten. Ja, dat
zeker.
Ja.
Nee, dus dat is interessant. Hè? Er is denk ik op zich wel, en daar willen we denk ik ook wel heen, dat patiënten gewoon autonomer worden, dit meer gaan doen thuis. En we ze vanuit afstand kunnen opvolgen en mogelijk kunnen ingrijpen.
Ja.
En wat ook wel interessant is dat met name in die groep patiënten die bij baseline een laag calprotetine hadden, daar was met name deze thuismonitoring heel goed voor. Dus patiënten met een calpro onder de 100, met name daar werd het verschil gezien. Dus patiënten die echt goed in remissie zijn, als je die dus proactief thuis gaat opvolgen, kan je mogelijk dat verschil maken.
Mooi. Dat is wel mooi.
Ik denk dat wel een belangrijk is voor in de praktijk, dat we misschien daar ook wel naartoe gaan. Ik weet niet of Ashkan in Maastricht wordt veel meer gebruik gemaakt, toch? Ook van thuismonitoring. Maken jullie ook al gebruik van calprotetine thuis testen? Of is dat nog een brug te ver?
We doen eigenlijk al, ik moet zeggen, al 5, 6 jaar maken we al gebruik van calpro thuis testen. Misschien al terugdenkend naar toen de MyABD coach RCT in de Lancet verscheen. Waar we aantonen dat de thuismonitoring versus conventionele zorg minstens zo goed was in die periode. En het was nog voor 2020 gebruikten we al thuis testen van calpro. En die worden nu ook structureel in de kliniek wel gebruikt voor mensen die dat willen.
Ja, ja. Ja, ik denk als laatste nog wel goed om te noemen is, hè, kijk, dus deze studie was wel als uitkomst een klinische flare, hè. Ik denk dat dat wel een limitatie is. En dan kun je natuurlijk ook van alles. Dus het thuis monitoren moet wel leiden tot dat je uiteindelijk meer een objectieve flare gaat zien. Dus we hadden die data al mee kunnen nemen en dan pas grijp je in. Want
ja.
Kijk, ze laten nu zien dat de groep patiënten die uiteindelijk door thuis monitoring uiteindelijk een medicatieswitch hebben gedaan. Dus de groep patiënten die 2 keer zo'n hoog calpro hadden en die toen zijn geswitcht ten opzichte van de patiënten die geen switch hebben gedaan, is dat je uiteindelijk, dat is niet significant, maar van 71% naar 52% klinische flares gaat. Dat is wel een reductie.
Ja.
Niet significant, maar ja.
Maar het is niet het enige waar je op zou willen varen. Hè? Dat is meer wat je...
Nee, dat, zegt, en dat denk is ik, denk ik best zonde geweest. Want ze meten calpro's in de ene groep. Ze hadden denk ik hier best een objectief eindpunt kunnen doen. Misschien is dat logistiek in zo'n grote studie lastig. Maar dat maakt het denk ik wel beter toepasbaar voor de praktijk. Ja.
Nou, dankjewel Vincent. Dat is denk ik een hele mooie afsluiting van alweer de 4e en ook laatste aflevering van Radio Gastro. Ja, dit was dan weer het einde van de dinsdag. Hè? En toen zaten we ineens met z'n allen weer in het vliegtuig. Met gierende banden weer naar huis. En wat was het, een reis. Hè? Dus ik weet dat er nu tegenwoordig ook directe vluchten beschikbaar zijn tussen San Diego en Amsterdam. Dus voor de volgende DDW over 3 jaar daar, dan kunnen we in ieder geval iets sneller thuiskomen.
Ja. Oh, dat scheelt.
Dat scheelt weer.
Ja, dat is nog steeds niet per trein. Nee. Voor het Green Team is dat niet...
Is het toch wel een ander verhaal inderdaad. Nee, goed. Desalniettemin een hele interessante laatste dag van de DDW, denk ik. We hebben het over gehad. We hebben het gehad over prehabilitatie. We hebben het gehad over postoperatief risico en over endoscopisch recidief na iliopsoccale resectie bij ziekte van Crohn en voorspellers daarvan. Ook prachtige sessies over nieuwe biomarkers. We hebben het gehad over de PredictUC trial, over de predictieve waarde van infliximabspiegels bij acute ernstige colitis ulcerosa. En en tot slot ook over de thuismonitoring met calprotetine. Dus dan zijn we weer aan het einde van de laatste aflevering en ook van Radio Gastro voor dit jaar, mannen. Dus ik wil jullie allen hartelijk danken, Michiel, Ashkan en Vincent. Ik wil ook Effie bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast. En tot slot natuurlijk ook uw luisteraars hartelijk danken voor uw aandacht. En ik hoop dat u ervan heeft genoten. Dat we u een mooi overzicht hebben kunnen geven van wat er allemaal aan highlights is voorbijgekomen op de DDW dit jaar. Ja, en daarmee komen we hier tot het einde. Dus allen hartelijk dank. Dank voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende keer.
Yes.
Zal mooi wezen.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Joep. Tot de volgende keer.